ja, zondag kerk leuk, vrijdagavond ook, maar we willen meer. Dus we gingen extra gebedsavonden doen. We gingen evangeliseren op straat. We gingen aanbiddingsavonden doen. Het kon zo gek niet worden. En we deden het. Dan zijn er straks Bolivia en Burkina Faso, rijk en welvarend. Wat we allemaal willen, maar dan hebben ze nog, er komt nog steeds de eeuwigheid eraan voor iedereen. Dus dat was het enige waar ik aan kon denken. Normaal dus dit, 2-3 keer in de week Tamerland, 's nachts. En deze hele zomer is geen enkel ordeprobleem geweest. Behalve dat we elke dag geluidsdichte plekken moesten zoeken. Omdat jongeren en tieners de hele nacht door wouden bidden en zingen, niet wouden stoppen.
Hey hallo, wat leuk dat je kijkt of luistert naar Achter Jezus aan. Ik zit hier in Driebergen op het kantoor van Meer Jezus met Christian Tan. Hallo.
Hi, ja, eigenlijk kantoor van de VPE, maar wij crashen hier een beetje. Ja, klopt.
Oké, okay. Nou, goed voor de verduidelijking. Wat fijn dat ik hier mag zijn en dat je met mij in gesprek wil.
Ja, leuk dat je er bent.
Over de vraag, wat is Achter Jezus aan voor jou? Ik denk voor de mensen die jou niet kennen, is het misschien mooi als je jezelf eens even voorstelt. Wie ben je?
Ik ben getrouwd met Nathalie. Zij is Colombiaanse. Ik ben zelf Indo. En zij is dus Latina. Dus, nou, is een leuke match qua cultuur, zeg maar. Hetzelfde kleurtje hebben we ook een beetje. We hebben 3 kinderen. 2 al pubers, 18 en 16. En eentje nog van 9. Onze schattige nakomertje, die niks fout kan doen. En zogenaamd. En we zijn voorgangers van een gemeente in Deventer, Leef Deventer. Daarnaast kerkplanters van 3 nu actieve opstartende kerken. In het oosten en het zuiden van het land. En er staan er nog een paar op de rol om binnenkort te gaan beginnen. Dus dat is een beetje wat we doen. Ik doe nog wel meer bij spreken waar ik gevraagd word. En ik ben secretaris hier. Algemeen secretaris voor de VPE, zeg maar. De Pinksterbeweging. En ook hoofd van afdeling Kerkstichting. 100 kerken in 10 jaar is ons doel om te planten. En verder, ja, wat nog meer. Ik hou van muziek maken. En Go With Eagles. En niet zo fanatiek als vroeger, maar dat vind ik nog steeds wel leuk. En best wel blij met Jezus.
Ja. Dat is belangrijk natuurlijk. En deze podcast heet Achter Jezus aan. Wat is het eerste waar je aan denkt als je hoort Achter Jezus aan?
Klopt helemaal. Wat wil ik doen? Dat is waar het om gaat. Ja, ja. Ik denk alles wat we nu doen, zeg maar, in ons leven, dat is een vorm, onze manier om achter Jezus aan te gaan. Het is een resultaat van dat we achter hem aan zijn gegaan. Dus dat is het hele doel. Het hele doel van ons leven sinds we geraakt zijn door Gods liefde is, als hij zoveel voor ons doet, dan is er niks wat we niet voor hem willen doen. Dus al die activiteiten, dat is dan een resultaat, maar niet een doel op zich.
Ja, want het zijn een hoop activiteiten wat je doet. Het lijstje wat je net... Ik word er al moe van als ik het hoor.
Ja, soms. Ik heb nog niet eens alles genoemd.
Nee, precies. Ja. Nee, dan waren de 20 minuten heel snel vol geweest van de podcast. Maar ik denk zo van, je doet al deze dingen, maar hoe is eigenlijk dat bij jou begonnen? Hoe ben jij op het punt gekomen dat je denkt van, ja, ik wil achter Jezus aangaan? Is dat altijd al zo geweest of...
Ja, ik ben er wel mee opgevoed. Echt ook wel een gezellige Indonesische Pinkstergemeente met mijn hele familie erin.
Ja.
Maar voor mij was het zoiets van, nou, het zal wel allemaal. En achteraf terugkijkend, ik dacht, nou, Jezus die is gestorven voor de zondaars. Maar dat is niet voor mij, onbewust dacht ik dat. Dat is voor Hitler en voor de pedofielen. Die zijn echte zondaars, maar ik niet.
Ja, ik doe best wel goede dingen en zo.
Ja,
dus.
Ja, gaat goed op school. Ik ben niet verslaafd. Ik vermoord niemand. Dus echt. Ik heb het niet zo nodig.
Nee.
En de Bijbel zegt, als je weinig vergeven wordt, of je denkt dat je weinig vergeven wordt, dan heb je ook weinig liefde. Dus ik had weinig tot geen liefde voor Jezus. Ik dacht, nou, het zal wel kloppen allemaal, het verhaal, maar het boeit me verder niet zoveel. Ik vond de wereld veel leuker. En dat is veranderd toen in Indonesië bij familie op bezoek was en God echt mijn kamer binnenkwam. Toen ik uitdaagde eigenlijk, God, als u bestaat, laat me iets zien. Dat tot mijn grote schrik dat ook nog gebeurde die avond. Ik werd... ik kan nu een mooie Bijbelse woorden zeggen, maar toen snapte ik echt niks van. God kwam me overtuigen van zonde. Ik dacht, ik heb geen zonde. En hij kwam me even helemaal de waarheid in zijn liefde de waarheid vertellen, had ik nodig.
Ja.
Je denkt dat je zo goed bezig bent, maar dit zijn de gevolgen van jouw egoïsme. Dit zijn de gevolgen van jouw veroordelen van anderen, van je uitschelden van anderen. Dat zijn, je maakt daar mensen mee kapot, waar ik eeuwig van hou. En omdat een mens oneindig veel waard is, betekent... ik ben geen liefde als ik daar niet boos over word.
Mm-hmm.
En ik wist dus in één keer, ik heb zo'n probleem. Gods liefde is mijn probleem, besefte ik in één keer. En ik wou de vloer optillen om me weg te kruipen. En ik dacht, wat gebeurt hier? God heeft me echt een half uur, een ervaring gegeven van hoe de hel moet zijn, waar ik niet in geloofde. En toen riep ik het uit van, nou God, als dit echt zo is, ik kan niks met u te maken hebben. En toen begon de Heilige Geest te vertellen, nou, dit is waarom Jezus gekomen is. Nou snap je het niet alleen voor die vieze verschrikkelijke zondaars, die anderen, maar net zo goed voor jou. Nou, en dat heeft me zo mijn ogen geopend voor wie Jezus echt is en zo dankbaar gemaakt. En ja, dan is het ook niet zozeer dat je verliefd bent op een idee of op een cultuur of op een boek of op een theorie. Je bent echt verliefd op de persoon Jezus. Gewoon. En net als verliefdheid, wat net voor de uitzending even over... jij leert Fries voor je vrouw, ik leer Spaans, heb Spaans geleerd voor mijn vrouw.
Ja.
Niemand dwingt je daarvoor. Dwingt je daartoe. Je wil dat. Je wil de taal van hun hart, van het hart van onze meisjes spreken.
Ja.
En dat is eigenlijk hetzelfde met Jezus ook. Omdat we onze ogen open zijn gegaan voor wie hij echt is, wat hij voor ons gedaan heeft, hoe onlogisch dat was. Ja, is er geen boek te moeilijk, zeg maar. Geen taak te vervelend. Omdat je doet alles uit liefde. Dat is de grootste kracht in het universum, hè?
Ja, bijzonder. Ik vind het wel mooi wat je ook zegt, want dit is ook wel veel gesprekken die ik heb met niet-gelovigen of mensen die zoekend zijn, die heel erg de vraag hebben, ja, waar heb ik dan vergeving voor nodig? Hè?
Ja.
Ik zeg van, ja, Jezus is voor onze zonde op aan het kruis gegaan. Maar ik doe best goede dingen. En dus het is best mooi dat besef dan echt moest dalen. Van nature zijn we eigenlijk allemaal als mensen hebben wij vergeving nodig.
Ja, precies. Want er gebeuren zoveel dingen in ons leven. En wij zijn heel oppervlakkig vaak als mensen. Als het niet om onszelf gaat, maar om anderen.
Ja.
En we focussen dan, als het maar van mij gehouden wordt. Maar ja, God liefde, dat betekent, hij houdt van mij. Maar hij houdt dus ook van iedereen. Dat betekent, het staat in de Bijbel, hij vangt de tranen op van elk mens in een kruik. Oftewel, hij voelt het gewicht van elk verdriet, van alle pijn van elk mens. Dus als ik iemand gewoon echt in zijn gezicht uitscheld of achter mijn rug over die persoon praat, wat dat doet met die persoon, wij gaan daar gewoon voorbij. Maar God is daarbij. En omdat die persoon van oneindige waarde is voor God. Elk individu is het einddoel van Gods schepping, zeg maar. Weet je? Woorden kunnen bij elkaar werken als dolksteken, zegt de Bijbel. God liet me echt zien, joh, toen je dat en dat zei over dat en dat meisje, dat ze lelijk was, weet je wel. Wat ik niet eens meende, ik praatte met mijn vrienden erover en ze hoorden dat toevallig. Ja, dat heeft zo'n verwoestende uitwerking. En dat betekent ook van, ja, je kunt niet zeggen, het is maar dit of dat. Nee, het is iets wat mensen doodmaakt van binnen.
Ja.
En wat zorgt dat mensen zichzelf gaan snijden en verslavingen opzoeken. En, weet je wel, onzeker gaan voelen. En God is 100% aanwezig in het leven van die persoon. Nou, dat besef, dat is vaak super confronterend. Dus daar gaan we heel graag uit de weg.
Mm-hmm.
En dat besef kan je alleen aan als je ook snapt, als je beseft dat ook genade is.
Ja.
Alleen dan durf je de waarheid aan.
Ja.
Nou, dat had ik nodig. Ja. En het werkt in de wereld ook, hoor. Als mensen die niet geloven, dan ga je even hier diep op in.
Ja.
Dan is er niemand die nog volhoudt van, nee, klopt. Ja, nee, ik ben perfect. Ik ben moeder Teresa, weet je.
Ja, ja, ja. Ja. Maar moeder Teresa was ook niet perfect, denk ik.
Schijnt, ja. De heer weet het vast, ja.
Nee, maar jij had dus een ontmoeting met Jezus daar. En kwam weer terug in Nederland.
Ja.
Nou, het leven was in één keer anders, denk ik.
Ja, ja, zeker. Ja, ik was een beetje de lastige jongen van onze jeugdgroep in de kerk. Ik moest dan een soort van gedwongen mee. Ja, als je uit wil gaan, dan moet je ook naar de kerk. Dus oké, daar ging ik wel. Maar ik sleepte dan de jongeren mee naar de cafés en naar de uitgaansgebieden. Naar die tijd in de stad, weet je wel. Dus ik was echt een slechte invloed met de moeilijke vragen die overal onderuit wou komen.
Ja.
En ik kon best wat goed argumenteren toen ook al wel. Ze hadden echt wel last van me. Maar in één keer was ik wat ik veranderd. Ik heb Jezus ontmoet. ik ben zo dankbaar. Ik ben helemaal de Bijbel aan het lezen. Meteen zijn mijn jeugdleider. Ik wil je vanavond getuigenis geven wat er gebeurd is. Dat je gewoon vertelt iedereen. Dus ik iedereen vertellen. En er waren een paar andere vrienden. Toen nog niet mijn vrienden, maar die werden
je vrienden.
De plekken mijn vrienden. Die ook een soort bekering hadden meegemaakt eigenlijk. En samen gingen we vanaf toen zeiden we. Ja, zondag kerk leuk, vrijdagavond ook, maar we willen meer. Dus we gingen extra gebedsavonden doen. We gingen evangeliseren op straat. We gingen aanbiddingsavonden doen. Het kon zo gek niet worden. En we deden het.
Ja.
En we waren gewapend met een overjaarkaart inmiddels. Dus we reisden de hele stad en land af. Overal waar maar iets van een dienst was waar God bewoog, zeg maar. Dus dan gingen we knallen. Mijn Bijbel opvreten. Ja, want ik wist, studie boeit niet. Bijbel is het enige wat telt.
Ja, ja, ja.
Ja, ja.
Cool. En in die tijd heb je ook je vrouw ontmoet?
Ja. Ja, ik was denk ik zo'n 2 jaar later kwam ik in Colombiaans gezin in de kerk.
Ja.
Met een heel knap meisje. En ik was tijdens de preek best wel eens afgeleid dat ik naast zat te kijken. Maar dan moest ik mezelf dwingen. Nee, okay, blijf focussen op de preek. En ze kon geen Nederlands. Dus ze ging altijd heel snel weg naar de kerk. En ik zag ook wel aan haar dat ze nog niet echt een relatie met Jezus had. Maar een beetje daar gedwongen zat. Dus heb ik mezelf gedisciplineerd. En nee, weet je wel, geen ongelijk span, zegt de Bijbel. Ik wil een relatie, dan moet je samen de Heer gaan dienen.
Ja?
Maar toen in één keer veranderde ze. En wat ik niet wist, dat zij de eerste keer dat ze kwam in de dienst, toen ze eigenlijk nog helemaal geen relatie met God had, verstond geen woord van wat er gezegd werd. Maar ze keek rond en ik speelde gitaar in de band. En ze keek naar me en God spreekt heel duidelijk tot in de hoofd, met die jongen ga je trouwen. En ze hebben diep weggestopt, want ze dacht, ik wil zo snel mogelijk weg uit Nederland, terug naar Colombia of Aruba, waar ze daarvoor woonde. Maar in één keer toen ze echt Jezus ontmoet had, toen was ze overal bij en toen sloeg de vlam in de pan. En toen herinnerde ze zich die woorden. En er gebeurde nog heel veel moois, maar toen zijn we samen verder gegaan. Ja.
Ja.
In 2000, precies het jaar 2000.
Ja. Toen zijn jullie getrouwd.
Ja, ja.
Wauw.
Nee, verkeering.
Oh, verkeering, sorry.
Ja, jaar later getrouwd.
Een jaar later getrouwd.
Niet te lang gewacht.
Ja. Ja. En wat ik me net bedenk. Sorry hoor, ik ga gewoon een tijdlijn af. Als ik iets oversla, dan moet je maar zeggen.
Prima.
Denk ik dat veel van onze luisteraars jou vooral kennen van de Battled.
Ja.
Dat denk ik wel.
Ja.
Daar ben je toen op een gegeven moment jeugdleider geworden.
Ja.
Dat is een bijzondere tijd geweest.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen?
Ja, we waren een tijdje jeugdleider in onze thuisgemeente in Deventer.
Ja.
En daarna was ik afgestudeerd in Nijmegen. Maar goed, ik wou die kant niet op. Ik had wel netje mijn diploma.
Wat voor diploma?
Internationale ontwikkelingsstudies. Dus ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding.
Okay.
Super belangrijk.
Ja.
Dus het hart in die zin ook. Belangrijkste dingen op aarde, problemen op aarde. Maar ik dacht elke keer, ja, dan zijn er straks Bolivia en Burkina Faso rijk en welvarend. Wat we allemaal willen, maar dan er komt nog steeds de eeuwigheid eraan voor iedereen. Dus dat was het enige waar ik aan kon denken. Dus, na mijn afstuderen ging ik op zoek naar werk. En dan kwam ik via een godgelijk proces, te lang verhaal, in één keer op in een camping in de Achterhoek. En ik woon in Deventer, dus dat was nog wel 3 kwartier rijden. En zochten ze iemand om de jeugd te leiden. Toen heb ik dat een maandje gedaan, maar daarna stopte het. En uiteindelijk ben ik daar vast in dienst gekomen.
Ja.
Ja, maar ik moet zeggen, het was nog niet de Battled zoals het nu is.
Nee.
Het was echt wel... het was echt wel aan de ene kant een hele mooie plek, hoor. Waar echt veel moois van God al wel gebeurde. Maar het was wel heel erg met de handrem erop. Want de Heilige Geest was een soort van verboden terrein. En onder de jongeren... onze jeugdgroep, onze gemeente, we waren echt radicaal. We gingen voor heilig leven, evangelisatie, Heilige Geest, weet je wel, alles van God.
Ja.
Achter Jezus aan.
Ja, amen.
Maar daar was het, ik noemde het christelijke camping Sodom en Gomorra, noemde ik het. En zo, het was niet letterlijk
dat de engelen
verkracht werden en zo, maar ik bedoel, het was wel vechtpartijen, vandalisme, seks, drugs en rock'n'roll.
Ja.
Jeugdleiders uit de tent slepen bij tieners, omdat ze met ze naar bed gingen. En echt heftig, heftig. En alle gaven van de geest waren verboden. Dus daar kwam ik dan te werken.
Ja.
En ik was soort van de enige Pinkse jongen. En er was maar één Pinkse. Ja, Eddie Bakker was dan wel.
Ja.
Daar kon ik het meteen goed mee vinden.
Die was er toen ook al verbonden.
Ja, die kwam er wel als spreker. En met Gerard, met de eigenaar, zeg maar, dat ik meteen wel een hele leuke klik.
Ja.
Maar toen ik verantwoordelijk werd voor het jeugdwerk, toen zijn we echt gaan bidden. Okay, dit, hoe het nu is, hè, kan het niet zo blijven.
Nee.
Gelijk in de hemel, zo ook okay. Op de aarde. En dit ziet er niet uit als de hemel, zoals het hier is onder de jongeren. Dus we gaan onze voet op dit stuk grond zetten. En we gaan zeggen, okay, hoe onmogelijk het ook lijkt, we gaan geloven dat God opwekking gaat geven.
Ja.
En dat is gebeurd. Een week later gebeurde dat.
Een week nadat jullie voor hadden gebeden?
Ja, nadat de zomervakantie begon. Ja. Viel de Heilige Geest op jongeren in hun kamer. Eerst met diepe overtuiging van zonde. Wat met mij gebeurd was.
Ja.
In Indonesië, zeg maar. Dat gebeurde op die kamer. En daarna, als ze hun zonde hadden beleden, kwam de kracht van de geest met lachen en tongen en manifestaties. En dingen die ze allemaal eigenlijk niet kenden.
Mm-hmm.
En de dag later hadden anderen daarvan gehoord. En was die kamer veel te klein, want iedereen wou erbij zijn. En toen gebeurde dat met iedereen. En die jongeren waren geen leiders of zo. Die heb ik meteen in het team gezet. Jongens, ik zet jullie gewoon in het jeugdleidersteam.
Ja.
Want dit moeten we hebben.
Ja.
En toen is het... het heeft de hele... Eerst alle jongeren en daarna alle volwassenen ook echt in de fik gezet.
Ja.
Maar met heel veel strijd. We moesten het echt voor vechten. Er waren heel veel mensen tegen. Omdat het allemaal Pinkster dingen waren. Ja. Die ze niet gewend waren. Ik snap het ook. Hè. Er is soms heel veel misbruik en gekkigheid geweest.
Ja.
Ze hadden ook wel wat begrip voor die angst. Maar we hebben voortdurend gezegd, jongens, het gaat, de manifestaties, de geest is geen doel op zich.
Nee.
Het is een middel, uiteindelijk, God geeft ons zijn kracht. Mm. Omdat Gods wil voor ons onmogelijk is, als God ons niet bij helpt, namelijk.
Ja.
Heilig leven door de liefde. En iedereen vertellen, het evangelie vertellen en discipelen maken. Ja. Twee dingen die kunnen en die willen we niet, als de Heilige Geest ons niet helpt.
Nee.
Nou, en daar is het hele park van...
Van op de kop gegaan.
Ja, weet je, er kwamen ouders naar ons toe eerst. Mijn kind spreekt in tongen, dat mag allemaal niet. Maar een week later kwamen ze terug. Mijn kind doet de afwas en vraagt vergeving. En leest de hele dag de Bijbel, dus ga maar door.
Ja.
Daarvoor moesten er 2-3 keer in de week moest een politie erbij komen. Vechtpartijen gesust worden. En aan het einde kwamen mensen die eigenlijk tegen dit hele verhaal was. Die kwamen aan het einde van de zomer naar ons toe. Ik moet toch 1 ding toegeven. Normaal dus dit... 2-3 keer in de week trammeland, s'nachts. En deze hele zomer is geen enkel ordeprobleem geweest. Behalve dat we elke dag geluidsdichte plekken moesten zoeken. Omdat jongeren en tieners de hele nacht door wouden bidden en zingen, niet wouden stoppen. Dus dat was het grootste probleem. Dat is het probleem.
Ja. Dat is het leukste probleem wat je kan hebben, toch?
Ja, klopt.
Prachtig.
Ja, dus, dat is het begin gelegd. Daar heb ik een paar jaar dan leiding aan gegeven.
Ja.
Tot uiteindelijk via nog een tussenstap Royal Mission het heeft overgenomen. Ja.
Ja, bijzonder. Ik vind het ook wel mooi dat je zegt, hè, dat zo'n opwekking dan altijd begint met beleiden van zonde en zo. Ik denk,
ja, vaak, zeker.
Als wij het hebben met z'n allen van we verlangen naar opwekking en zo, dan wilde nog wel eens in bepaalde kringen heel erg zijn van, ja, dat zijn de gaven van de geest, manifestaties en zo. Ik denk dat ten diepste, het gaat die gaven zo, dat hoort erbij, dat gebeurt. Maar ten diepste gaat het over dat mensen overtuigd worden van hun zonding, dat ze redding nodig hebben.
Ja, klopt. Ja, daar is, de geest bevestigt het woord met wonderen en tekenen.
Ja.
Dus hij bevestigt het als dit is echt, deze boodschap, dit is echt mijn boodschap. Maar als we die wonderen en tekenen als doel stellen en we vergeten dat woord, ik zeg niet dat God dan nooit wat doet, maar laten we zeggen, in zijn genade doet God natuurlijk veel mooie dingen.
Ja.
Maar heel vaak merk ik ook, moeten we dingen heel erg ophypen en opkloppen. Maar ik denk, als we nou focussen op dat die boodschap ook echt een gezalfde boodschap is, de gezegende boodschap is. Ja, ja. Dan volgen die wonderen vanzelf. Dat is ook echt mijn ervaring. Ja.
Ja. Bijzonder. Ja. En toen ben je later nog als zendeling weggegaan?
Ja, nou eerst zijn we... Er zijn 8 jaar voorgangers geweest in Zutphen.
Oh.
Ja. Dus... En er was een deel overlap. Toen ik bij de Battled werkte en die opwekking uitbrak, toen hoorde Wilkin van de Kamp, die hadden we al van gehoord, hadden we ook al een beetje contact mee. Die vroeg, wil je voorganger worden van een pas gestarte gemeente in Zutphen?
Ja.
En ik was 27, mevrouw 25. Zwanger van een tweede baby, weet je wel. Dus normaal doe je dan een beetje rustiger aan. Maar...
Ja, dat is niet een tijd dat je denkt van, nou, laat ik ook nog maar even voorganger worden.
Dat zou doen. Dus dan heb ik het even nog gecombineerd, maar dat groeide zo snel. Heel snel moest ik fulltime gaan.
Ja.
Het was net gestart de gemeente. En ja, daar kwamen alles bij elkaar opgeteld over de jaren heen. Echt een paar honderd complete ongelovige atheïsten. Een hele, Zutphen is een mix van hele ongelovige mensen, gewoon zonder geloof. En ook heel veel zweverige types, antroposofisch en zo.
Ja.
En een mix van al die mensen die kwamen gewoon tot bekering. Gewoon door de kracht van Gods geest. Die, en niet onderkerkelijke mensen die dan in één keer Heilige Geest krijgen. Maar echt ongelovigen die de dienst binnenkwamen. En die, die zeiden, ja, ik kwam daar binnen in die boodschap. Ik snapte het maar half. Maar toen raakte ik iemand aan. Hadden we één jongen die wou bij de koffie wou die wat vragen. En hij was voor de tweede keer compleet atheïst. En we hadden vragen aan, tikte iemand op zijn schouder.
Ja.
Wordt door God onder stroom gezet. Ik kan niet meer praten. Dus de jongen zegt, kan ik je helpen? Ik kan niet meer praten, red naar zijn fiets. En ik denk, wat gebeurt hier? Dat is niet normaal. De kracht van God komt over. En thuis ging je voor het eerst van zijn leven ging je bidden. En toen zei hij, ik werd zo hartstikke blij. Maar ik kon alleen maar brabbelen als een baby. Wat is er gebeurd?
Ja.
Dat wij hem uitleggen. Nou, dat is de Heilige Geest spreken. Hij wist er niks van.
Nee.
Nou, dat soort lui, ja, genezingen, maar ook gewoon heftige, echt krachtconfrontaties, zeg maar. Ook met, en ook mensen uit de kerk moeten zetten. Dat was ook voor mijzelf heel uitdagend, want ik ben best wel een slijmbal zonder de Heilige Geest.
Ja.
Ik gewoon wilde dat iedereen me aardig vindt, maar we moesten 3-4 keer mensen uit de kerk zetten. Nou, dat was echt intens, maar die gemeente groeide en groeide vooral met de bekeerlingen uit de wereld. 45% bekeringsgroei op een gegeven moment toen we een telling hebben gehouden.
Ja, maar dat vind ik wel interessant. Gingen jullie dan actief de straat op dat die mensen? Want ik denk van, als je als kerk wil groeien met mensen van buiten de kerk, hoe vinden ze jullie?
Dat gebeurde ook, maar dat was niet zozeer echt gecoördineerd. Dat was vaak spontaan en soms interkerkelijk. Maar het was een mix van alles eigenlijk. En ik noem het wel de optelsom, ook in mijn boek een paar hoofdstukken, de optelsom van de glorie.
Ja.
Dus God manifesteert zijn volle karakter, zijn heerlijkheid. Dat letterlijk betekent volle gewicht van wie hij is.
Ja.
Manifesteert hij in jou en in jou en in jou. En op ons allemaal op een andere manier. En optelsom van die beelden van God in ons allemaal, die zijn nodig om mensen het geloof te brengen. Dan gaan ze van met één ontmoeting met God door iemand heen. Van -6 naar -5. Van -5 naar -4. -3 naar -2. En dan denken we, er gebeurt niks. Ze komen niet tot geloof. Maar ze gaan Onder nul, zeg maar, komen er allemaal plusjes bij. Totdat het moment komt van die doorbraken. Dat ze tot geloof komen. En, ja, ik kan letterlijk nu 20 verhalen vertellen van bekeringen uit die tijd. Waar ik allemaal kan nagaan, dan kwam er dit plus dit plus dit plus dit.
Prachtig.
Ja. En de drugsdealers kwamen letterlijk klagen. Al onze klanten blijven weg en die gaan naar die kerk. Weet je wel, wat is er aan de hand? Weet je wel, dus, ja, zulke dingen. Wel heel mooi. En toen zijn we daarna heel dramatisch door God weggeroepen. Toen eigenlijk, het was niet dat alles perfect was hoor, maar het ging echt goed. We waren echt van een net gestarte kerk naar best wel een redelijke grote gemeente gegroeid. Met echt een naam in de stad. En toen zei God, laat alles achter. Begin een nieuwe kerk op Aruba. Waar ik niemand kende.
Ach, vreselijk. Nee, maar ik snap wel, je hebt eindelijk rust.
Ja.
Eindelijk rust. Maar
wel, ja, dat was echt zo. We hadden heel heftige jaren gehad. Ja.
Heel veel mensen zouden denken van, ik heb mijn roeping gevonden.
Ja.
Ik leid de gemeente, ik doe Gods werk. Mensen komen tot geloof en zo.
Ja.
Dan moet je wel duidelijk God hebben horen spreken dat je dat hebt moeten doen.
Ja, dat was ook zo. Ik had echt geen zin. Vakantie is leuk. Maar na een week op een eiland ben ik klaar.
Ja.
Ik wil weer terug. En ik hou wel van de warmte, dat scheelt. En dat begon ook met een stukje heimwee van mijn vrouw als Colombiaanse. Maar we dachten, we willen het niet door het vlees laten leiden, weet je, dat kan niet. Dus, maar het werd steeds sterker en sterker. Toen zei ik, God, als u het echt wil, laat maar een Arubaanse voorganger. We kenden echt geen enkele Arubaanse voorganger. Laat die maar voor onze neus komen staan en zeggen, God heeft me op je pad gebracht. Als dat gebeurt, dan ga ik luisteren.
Ja.
En dat gebeurde binnen 2 maanden in Amerika. Oh. Ja. Had niks. Ja.
Oeps.
Ja. Nou, en dat plus nog wat bevestigingen. Ja, dat we zo'n duidelijk spreken van God. En, toen zijn we gegaan. Ja,
bijzonder.
Heel dramatisch. Ja. Toestanden gebeurd. Ja.
Dan heb je een aantal jaar, hebben jullie daar kerken?
4 jaar. Daar, ja.
Ja, 4 jaar.
Uit het niks daar een kerk ontstaan in onze woonkamer.
Ja.
Heel veel strijd heen. Ik ben letterlijk 1000 keer dood gegaan. Zo letterlijk als figuurlijk kan zijn.
Ja.
Echt sterven aan jezelf tot op het bot. Ik wou ook niks meer met de bedieningen God te maken hebben eigenlijk, hoor. Nou, God wel. Maar bedieningen, was echt verbitterd en boos een tijdje. Gebeurden hele heftige dingen.
Ja.
Ik ben mezelf ook flink tegengekomen, maar in dat alles. In mijn diepste zwakheid, zeg maar.
Ja.
Dat ik me echt ook voel me echt gefaald. En dat ik, weet je, ja, de bodem van je hart had ik echt gezien.
Ja.
Ja, genas er een blinde vrouw onder mijn handen. Weet je, groeide die kerk alleen maar. Dus dan wist ik ook van, dit heeft ook niks met mijn heiligheid te maken. Het is alleen maar genade.
Ja. Ja,
dus 4 jaar uiteindelijk, 2014 tot 2018 daar
gezeten.
Daar gewoond. Ik dacht dat ook dat het, dus levenslang.
Ja.
Totdat de Heer iets anders roept. Maar we zien wel.
Ja. 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 Daar veel geleerd.
Ja, de diepte daarvan kan ik niet even snel omschrijven. Snap ik, maar ja, elke periode, elke opdracht die God ons gaf, was weer een onmisbare les voor de volgende.
Ja.
En ja, ik ben echt voor de tweede keer gestorven, zeg maar weer. Ja.
Ja, en kan je nu zeggen dat je dan... Want toen kwam je weer in Nederland. En dit is je volgende opdracht waar je nu in zit, of niet?
Ja.
Ja.
Ja, ja, ja.
Je kwam in Nederland en toen kreeg je weer een nieuwe missie. En een nieuwe visie.
Ja, klopt.
En dat is?
Nou, weet je, toen we wisten dat we terug zouden gaan... begon God eigenlijk al te spreken. Eigenlijk daarvoor al, toen ik nog dacht dat ik op Aruba ging blijven... begon God al te spreken over de VPE... Waar ik eigenlijk een beetje sick van had. We waren VPE-zendelingen. Een VPE-gemeente daarvoor.
Ja.
Nou, ik dacht van, ja, daar wil ik eigenlijk niets mee te maken hebben. Ik begon God te spreken.
Ja, ja, ja.
Toen op een gegeven moment wisten ze, nou, ze gaan me ons vragen. Dat gebeurde ook. En toen begon nog op Aruba God te spreken. Joh, 100 kerken in 10 jaar als doelstelling. Ik dacht, nou, ik vind dat leuk. Weet je, we zijn zeg maar geestelijke ondernemers. We houden van risico's, van actie. Maar niet iedereen vindt dat leuk in Nederland. Dus we houden het voor onszelf.
Ja.
Maar toen had de voorzitter van die we toen nog niet ontmoet hadden. Toen we hem voor de eerste keer face-to-face spraken, zei hij: Chris, was heel gek, maar God zegt tegen ons: 100 kerken in 10 jaar. Dat doen we normaal nooit, zegt hij. Hij wist van niks. Dus toen wist ik dit is een woord van God.
Ja.
Toen zijn we er gewoon mee gaan rennen en gaan uitspreken. En, Stichting Meer Jezus begonnen.
Ja.
Dus, daar doen we het eigenlijk, via dat doen we het.
Ja.
Meer Jezus in meer mensen. Meer Jezus in meer leiders. Meer Jezus in meer kerken, dat is het motto.
Ja.
Dus gekoppeld met de VPE, zeg maar. Gewoon in geloof gaan uitspreken, God gaat het doen. 100 nieuwe kerken planten, gericht op ongelovigen. In de jaren 20. Ja, en nu leiden we er 4 tegelijk. En met nog 3, nee, sinds gisteravond 4... er bovenop nog in aantocht waarschijnlijk. Bezig zijn. Dus
oh.
En VPE breed zijn 30 van de 100 al gestart.
Zo.
Dus en we kijken naar een goed moment om te zeggen... nou, we gaan voor meer dan 100. Ja. Nou, dat vraagt heel wat... wat voeten in de aarde natuurlijk. Maar we zien... Ja, het gebeurt echt met kracht van God. Wonderen en tekenen. Leiding van de Heilige Geest, heel bijzonder. Ja, doet God het gewoon. Er was niks en het staat er, ja.
Ja, je wil dus 100 kerken in 10 jaar stichten. Mijn vraag is dan direct, waar moet een goede kerk aan voldoen? Je hebt heel veel verschillende soorten kleuren, kerken natuurlijk, hoe kerken dingen doen. Maar ja. Heb je daar een idee van?
Ja, nou die 100 kerken gaan we niet allemaal zelf stichten, wel een deel. Maar dat is echt wat we als beweging, als Pinksterbeweging dus willen stichten. Er zijn ook bestaande kerken die dan een andere locatie openen. Dus die tellen we ook allemaal erbij.
Oh ja.
Maar een goede kerk, ja, we geloven wel echt in ook de theologie van de Pinksterbeweging. Dus we denken, het moet in ieder geval een gemeente zijn waarin gericht op het grote gebod van heilig leven, bekering, weet je wel, echt liefde worden als God liefde is.
Mm-hmm.
En daardoor gaan haten wat hij haat. En gericht op de grote opdracht. Dus discipelen maken van alle volken. Dus meer Jezus, grote gebod. Meer mensen, grote opdracht.
Ja.
In de kracht van de Heilige Geest. Dus dat, die focus moeten die gemeentes wel hebben. Dat is ook echt de theologie van de Pinksterbeweging. Kracht om getuige te zijn. Kracht om veranderen wat je niet kan veranderen in jezelf. Dus daar moet het op gericht zijn. Bijbelgetrouw. Met dienend leiderschap. Wat voorop gaat in het brengen van offers. die voldoen ook aan het profiel, zoals 1 Timotheus 3 dat zegt, hieraan moeten oudsten voldoen. Die in verbinding ook staan met andere gemeentes, die onder gezag ook willen staan, die echt in een familie willen opereren. En die het evangelie, zeg maar, kunnen brengen met gewoon natuurlijk in de kracht van de geest. Maar met alle onnodige drempels weggehaald. Van taal, van cultuur, van je moet op een bepaalde manier kleden, je moet bepaalde tradities. Gewoon alle onnodige drempels wat het moeilijker maakt voor mensen om het evangelie te snappen. Dat weggehaald. Dus alles in zo eigen tijd mogelijk. Dat iedereen voelt, ja, die mensen zitten in dezelfde wereld als ik. Maar ja, tegelijkertijd alle onopgeefbare drempels daaraan vasthouden. Dus Jezus als enige weg. Hemel, ja, maar ook de eeuw, het eeuwige oordeel, de hel. Mm-hmm. Gods plan voor huwelijk en tussen man en vrouw en gezin. Vasthouden aan Gods woord in al die gebieden. Dus aan de ene kant onnodige drempels allemaal weg, maar er zijn ook onopgeefbare drempels en daaraan vasthouden. Dus ja, we passen de vorm aan, maar de boodschap, die blijft staan.
Ja. Ja.
Ja, dus dat soort dingen, daar kijken we wel naar. En ja, er zijn meer goede clubs, hè. We zijn heel goed verbonden met bijvoorbeeld Rafael en Vineyard en het Landelijk Platform Pinksterbeweging. En natuurlijk de niet-Pinksterkerk zijn ook verbonden mee. Ja. Baptisten, zelfs de Raad van Kerken zitten we in.
Ja.
Maar wij geloven wel ook wel echt in onze eigen stijl, zeg maar. Van
ja, dat ja, is ook maar goed. Ja. Als je niet in je eigen stijl gelooft.
Ja, ja.
Ja, je kan wel doen van ja, we hebben het allemaal. Maar ja, je gelooft natuurlijk. Je bent wel ergens bij aangesloten omdat je erin gelooft.
Ja, echt
toch?
Met overtuiging. Ja.
Ja, 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 nee, heel goed. Nee. En weet je, ik kom ook steeds meer jongeren tegen die eigenlijk zeggen van ja, ik heb geen kerk nodig. Weet je, die zijn ergens gekwetst in de kerk of die.
Snap ik, ja.
Die hebben tenminste genoeg aan een studentenvereniging of zo. Die zeggen, dat is mijn kerk. Ik denk dat dat niet klopt. Ik denk dat elke jongere een kerk nodig heeft. Maar wat zou je tegen die jongeren willen zeggen?
Nou, ten eerste dat ik het echt snap. Want kerken maken soms echt een potje van. En dan snap ik echt dat je er sick van krijgt. Of het is gewoon knettersaai. Knetter niet relevant. Of ze laten de boodschap los en worden vrijzinnig. In wat voor gradaties en vormen ze maken. Dus ik kan er alle begrip voor opbrengen dat dat gevoel ontstaat. En dat je bijvoorbeeld in een studentenvereniging of in wat wel aanbiedingsavonden, conferenties, daar ontvangt wat eigenlijk de kerk zou moeten doen. Dus alle begrip, ik denk dat God er ook alle begrip voor heeft. Tegelijkertijd geloof ik wel, weet je wel, er is zoiets als, we hebben vooral Bijbels gezag boven ons nodig. Allemaal. Ik ook, ben zelf voorganger. Maar ik heb ook mensen nodig waar ik een stukje gezag aan geef. Waar ik een stukje, hij loopt daar trouwens net binnen, mijn voorzitter. Oh. Ik zie hem echt ook als een geestelijk leider die ook echt op me mag inspreken. Nou, dat hebben we allemaal nodig. Weet je, Gods woord zegt het gewoon, joh, zorg dat je bijeenkomsten niet verzuimt, want je hebt het nodig. En ook zelfs met de waarschuwing daarna van, want weet je wel, je moet je leven lang blijven volharden in liefde en goede werken, in heiliging en je achter Jezus aan blijven gaan.
Ja.
Om gered te worden, dat is de aansporing. Het is een smalle weg. En dan heb je niet de luxe om ook maar één ding te missen wat God voor je heeft. Als je snapt hoe slim de duivel is, hoe zwak je vlees is, hoe heftig de wereld is, hoe moeilijk de opdracht is.
Mm-hmm.
Dan besef je, ja, ik heb niet de luxe om maar één ding te missen. En daar hoort de kerk ook echt bij. Dus ik denk dat je in geloof God mag vragen. Nou, u zegt dat ik naar bij een kerk moet horen, dat ik oudsten in mijn leven moet hebben. Want het staat onderwerp je aan de oudsten. Nou,
ja.
Dat is dus anders dan gewoon een conferentie is, weet je.
Mm.
Heer, nou, laat me dan zien. En ik zie ze nu misschien niet in mijn omgeving. Maar heer, laat me zien, open mijn ogen als er iets is wat ik niet zie. Ja. Elia dacht ook, ik ben de enige. Maar God zegt, er zijn er nog zoveel. Ik ga ze laten zien. Dus in geloof zeggen, nou, als God iets tegen me zegt, dan is ook een belofte dat het ook kan. En ja, soms moet je daar een stukje voor reizen. We hebben mensen die komen een uur reizen naar onze kerken. Weet je wel, ik ken mensen die langer nog gaan. Dus dat kan. Absoluut, dat is de moeite waard. Kerk is zo belangrijk dat het de moeite waard is een stukje te reizen. En als het echt, er echt niks is wat bijbelgetrouw geest vervuld is, zeg maar. Weet je, neem contact met me op en hallo, neem contact met me op en we beginnen er eentje.
Ja, toch?
Ja, dat zeg ik niet overmoedig hoor. Ik snap dat God dat wel daar de voorziening voor moet geven. Maar dat is wel echt ons hart. We snappen, er zijn meer kerken nodig. Meer bijbelgetrouwe, vurige gemeenten nodig. Die ook voor jongeren een goed thuis kunnen zijn. Ja.
Ja, want dat is natuurlijk ook wel een vraag die mensen kunnen hebben. Van, hey, je wil 100 kerken, jullie willen 100 kerken gaan stichten. Maar in welk dorp je ook komt, er staan sowieso 2-3 kerken in elk dorp. Nederland heeft genoeg kerken, toch?
Dat zou je zeggen, maar ja, als je het dan hebt over waar moet een goede kerk aan voldoen, volgens Gods woord, wat net een beetje opzomde. Als je die definitie gaat hanteren, dan valt er in één keer heel veel van die kerkjes en kerken af.
Ja, nee, duidelijk hoor.
Ja. Dus, en daar zijn er meer van nodig. En die brengen ook vernieuwing aan bestaande kerken.
Ja, ik geloof dat.
Dan zie je zo'n voorbeeld, oh, wow, en dat kan echt een stukje correctie geven, zeg maar. Ja,
ja, dat kan elkaar ook versterken. Ja. Verschillende kerken.
Ja, maar de kerken die we starten, de meeste die waar we zelf betrokken bij zijn, zijn op plekken waar er nauwelijks wat is. Niet tot nauwelijks.
Ja.
En waar je echt het terrein helemaal weer moet openbreken. En waar je echt ziet dat de oogst is echt groot. De mensen staan als het ware, met name jonge mensen, staan rijp om binnengehaald te worden voor de Heer. Om dus echt een discipel te worden. Maar het gebrek is arbeiders. Dus we hebben vooral mensen nodig en geld om die mensen vrij te kunnen zetten. Zodat ze hun tijd kunnen geven. En dat is eigenlijk de beperkende factor vaak. Waarvoor Jezus zegt, bid daarvoor.
Ja.
Om die oogst te halen. Ja.
Daarvoor wordt gebeden.
Yes. Ja.
En hebben jullie op jullie website ook een lijst staan met kerken die er al gesticht zijn?
Zeker. Meerjezus.nl staat een kaart zelfs.
Oké, dus op meerjezus.nl kan je altijd kijken of er een meerjezus-verbonden kerk of zo in de jouw buurt is.
Ja, nou, er zijn alleen de nieuwe kerken sinds 2020 gestart. Er zijn natuurlijk meer, maar er zijn alleen de nieuwe kerken hebben we erop gezet.
Oké.
Ja, ja, maar als je gewoon niet weet, is er eentje in mijn omgeving die hem echt kan aanraden, stuur maar gewoon een berichtje via de website en dan helpen we je naar wat we weten. Ja,
ja, heel mooi. Ik wil je ook nog even de kans geven om even je mooie boek aan te bevelen eigenlijk. Ik kreeg net een boek in mijn handen gedrukt. Die heb ik gekregen. Over Next Level Discipleschap.
Ja, discipelsappelschap, zegt mijn jongste.
Wat?
Discipelsappelschap.
Oh ja,
zegt
die is wel
Alejandro,
heel
diep. Ja.
Maar het is een boek die heb je geschreven voor jeugdgroepen, zo denk ik, of voor groepen? Voor...
Ja, het zijn eigenlijk gewoon wat lessen die ik door de jaren heen in mijn gemeentes heb gegeven. In de discipelschapscursussen. Op een gegeven moment gewoon een boek maar van gemaakt.
Ja.
In zeg maar 7x7, dus 49 lessen. Stukjes van 1,5 pagina per dag. En die je in groepen kan doen of alleen.
Dus ja.
Samen lezen of alleen. Er zijn ook video's voor het maken voor elke dag. Gespreksvragen eromheen. Dus veel, met name voor jongeren, studentengroepen of jeugdgroepen van kerken, die doen ze in groepen en gebeuren veel mooie dingen. Ja.
Dus mocht je nou denken van wat een wijsheid heeft die man, ik wil hier meer van leren, dan zeker dit boek eventjes kopen. Next Level Discipleschap.
Ja, je sponsor gaat allemaal naar het werk van kerkplanting ook, dus je sponsort ook de goede zaken.
Yes.
Ja.
Heel erg bedankt voor dit gesprek, tenminste. Als mensen nou deze hele podcast hebben geluisterd, ik vraag het eigenlijk altijd aan het eind. En ze mogen alles vergeten, maar ze moeten één ding onthouden. Wat moeten ze wel onthouden? Niet alles vergeten, maar hè?
Dat is...
Mijn beste vraag.
Oh ja. Ja, weet je, als je merkt... het wordt me allemaal te zwaar. Ik moet superveel offers brengen. Of er komt weer zo'n radicale kikker die zegt... je moet meer van je tijd geven, meer geld geven. Je moet heiliger leven. Blablabla. En je denkt, oh, wat heftig, weet je wel... Ga dan niet jezelf voor je kop slaan en zeg, ik moet meer discipline en meer strak. Weet je wel, het belangrijkste wat je moet doen, is als je merkt, ik heb vuur nodig, is ga terug naar het kruis. Weet je, ga naar die plek. Zeg, Heer, geef me opnieuw die ontmoeting met, echte ontmoeting met Jezus. Ga echt achter Jezus aan. En als je als het ware weer in zijn ogen kijkt, en dat betekent soms dat hij je even herinnert aan je zonde, omdat hij van je houdt. Omdat je eventjes wil laten zien hoe groot zijn genade is. En soms als je je juist heel schuldig voelt, herinnert hij je aan alleen maar puur zijn goedheid. Wat het ook nodig is, hij komt op maat met de ontmoeting die je nodig hebt. En die liefde, die dankbaarheid, dat vuur, weet je wel. Waardoor je Fries en Spaans gaat leren. Omdat je verliefd bent. Dat is uiteindelijk wat je de brandstof gaat geven om al die heftige offers te brengen. Zoals Jacob, er staat, weet je, hij moest 7 jaar werken voor zijn meisje, waar hij mee niet mocht trouwen. Maar het voelde maar als enkele dagen, omdat hij zo gek op haar was. Nou, dat is wat Jezus voor ons wil zijn. Hij wil gewoon, het meisje zijn waar we alles voor doen. Zodat, dan moet je 7 jaar de rimboe in om indianen te bekeren. Een profetisch woord voor jou trouwens, denk ik. En al moet je 7 boeken lezen, al moet je 7 kerken starten, 7000 euro geven. Het voelt voor jou als een paar cent, als maar iets heel simpels, omdat je zo gek op Jezus bent. Omdat je dankbaar bent voor genade.
Ja.
Dat was niet 1 ding, een beetje lang.
Nee, maar dit is een mooie. Ja. Gaan we een reel van knippen. Ja. Nee, heel mooi. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Als mensen meer willen weten over wat jullie doen of zo, dan kunnen jullie denk ik volgen ook op de social media.
Zeker, hebben we wel meer volgers nodig.
Ja. Ja,
meer Jezus, Instagram en Facebook. Meer Jezus website.
Ja.
VPE kun je ook volgen, vpe.nl op Insta. Vpe.nl website wordt binnenkort vernieuwd, dus kijk, maar kijk vooral over een halfjaartje nog een keer.
Ja,
daar. En online preken, gewoon Christian Tan googelen en dan kom je ook van alles tegen.
Yes. We gaan wat informatie hieronder zetten in de beschrijving, wat links.
Ja.
Dan kunnen ze mooi op de hoogte blijven. Ja. Hey, heel erg bedankt. En voor jullie bedankt voor het kijken of luisteren. En tot de volgende.